Het is dus inderdaad gewoon autoklok knop. Gewoon ga het maar doen en zoek het maar. Ik bedoel, je kan dus verder gaan. En daar heb ik op geklikt, op die knop. En toen ging je wat dingen doen. Daar eindigt mijn verhaal. Jill, jij? Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Thomas Hoogstenbach.
Hoi.
Julian Huibrechts.
Hey, hallo.
En Arnoud Wokke.
Hoi.
En we merken het aan heel erg veel. We hebben slecht verkrijgbare videokaarten, we hebben slecht verkrijgbare consoles, we hebben slecht verkrijgbare CPU's. Auto's die wachten op chips. Er is een wereldwijd tekort aan chips. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe komt dat? Hebben we iets gemist van tevoren of was het onvermijdbaar? Maar eerst natuurlijk de highlights. En ik begin deze week even bij Jules. Wat heb jij meegenomen?
Nou, ik heb voorpret meegenomen. Want als je dit luistert, dan moet je nog een week wachten. Maar donderdagavond 18 februari, dan komt Perseverance aan bij Mars. Het nieuwe Marskarretje van de NASA. Daar hebben we vorig jaar al uitgebreid aandacht aan besteed rond de lancering. Ik ben daar helemaal ingedoken toen, alles uitgezocht.
Is dat serieus alweer een half jaar geleden?
Ruim een half jaar geleden. Dat is ergens in het voorjaar 2020. Dus inderdaad, ik ben er toen ook weer een beetje... Nou ja, dan in de maanden daarna dan ben je echt aan het wachten van wanneer komt hij nou aan. Maar dan verdwijnt het weer een beetje uit je gedachten. En nu is het, hij komt volgende week aan. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. En die hele landing gaat natuurlijk weer heel erg spannend worden. Nu voor het eerst keer ook met beeld. We gaan dat donderdagavond...
Want voor de mensen die het artikel destijds niet gelezen hebben, wat gaat er gebeuren als dat ding gaat landen? Welke stappen moet hij dan doorlopen?
Ja, de 7 minuten van terror. Dat het is een soort van een procedure die 7 minuten duurt, waarna die sonde eerst aan een parachute omlaag gaat. En dan komt er nog een soort van hijskraan naar beneden, waarom het karretje dan naar beneden gehesen wordt. En dat platform schiet dan weer met een raket weg, zodat dat niet op het karretje knalt. En het is een stappenplan, nou ja, wat in principe 7 minuten zou moeten duren. En het enige geluk is dat dit al een keer is gedaan, want dit werkte hetzelfde bij Curiosity, die in 2012 geloof ik is geland. En toen is dat gelukt en het was allemaal heel spannend. Dus ze hebben nu gedacht, nou dan doen we gewoon weer hetzelfde, want dat werkte. Maar ja, het is natuurlijk nog even afwachten of dat de tweede keer ook goed gaat.
Ja, want ik kan me herinneren toen jij dat stuk had gemaakt, dat ik dat gelezen had. En dat dat ding er van de buitenkant redelijk hetzelfde uitziet als Curiosity. Het is een beetje, nou ze hebben eigenlijk gewoon, V2 is het zeg maar. Het is niet een compleet nieuw design. Maar wat had dit ding dan ook weer echt als nieuwe hardware aan boord?
Ja, dus eigenlijk als je ze naast elkaar zet, zijn ze bijna hetzelfde. Dus letterlijk gewoon reserveonderdelen gebruikt, maar... Zo, die Mars rover zit vol
met... Klinkt lekker ambitieus.
Ja, maar dat is wel heel kort door de bocht. Dat ding zit vol met experimenten. Dat zijn allemaal kleine laboratoria en apparaten. En die zijn totaal anders bij dit nieuwe model. En het meest ambitieuze is dat... de bedoeling is dat dit karretje in de grond gaat boren... en dan samples gaat opslaan in het karretje. En dan komt er over een paar jaar komt er weer een missie van de ESA. Die gaat dan landen en daar zit dan een klein raketje op. En dan gaat de Mars rover gaat dan de samples daar naartoe brengen. En dat kleine raketje gaat dan die samples weer omhoog schieten in een baan om Mars. En dan moet er vanuit een sonde, vanuit die baan om Mars, moet dat weer terug naar de aarde brengen. Nou, dit is echt een 6-jaren plan, geloof ik, als het niet allemaal uitgesteld wordt. Dus dat is één van de experimenten. Moeten we nog maar zien of het gaat werken. Maar er zijn heel veel van dat soort nieuwe dingen. Er zit een kleine helikopter zit aan boord. Gaan ze proberen of het kan op Mars.
Oh ja, zal een drone.
Ja, echt een helikoptertje. Die moet heel snel rondjes draaien, die wikken, want de lucht is daar heel erg el. Dus je moet veel snellere RPM hebben om omhoog te komen. Dus ja, allemaal hele leuke nieuwe experimenten. En überhaupt het feit al dat ze nu slimmer kunnen landen. Met die vorige landers was het iets van, dan had je een foutmarge van een paar kilometer of zo. Dus dan moest je echt op een heel saaie plek landen. Gewoon in de woestijn, want ja, anders dan... Dan weet je niet waar je terecht komt. En nu gaan ze tijdens de landing foto's maken. En dan zit er een soort van... In de boordcomputer kan dan zien... dat is een gat of dat is een rots. Daar moet ik niet heen. En dan kan die nog even bijsturen. Dus ze kunnen nu veel preciezer landen. En op een veel interessantere plek landen.
All right. En dit gaat wanneer plaatsvinden?
Nou ja, dus 18 februari, donderdagavond, rond 10:00 s'avonds. Dan zou die geland moeten zijn.
De, prime de time.
NASA-uitzending begint al 2 uur eerder. Dus ik ga vanaf 8:00 donderdag ga ik daar zeker voor zitten.
Ik denk het bij deze ook. Ik ben even heel stiekem meteen mijn agenda aan het spieken. Wat doe ik volgende week? Wat doe ik op de 18e? Hoe laat zei je? Om 10:00 landt hij, hè?
Ja.
Nou, dat is perfect. 8:00 uitzending. Ik ga het gewoon in mijn agenda zetten. En ik zou anderen aanraden dat ook te doen. Alright. En dan kunnen we denk ik de aflevering daarop er even op terugkijken. En hopelijk hebben we het dan over een geslaagde landing. Man, wat zou dat zonde zijn als zo'n ding dan gewoon ter aarde of ter Mars stort.
Ja.
Dan gaan we verder met Thomas.
Ja, dit weekend hadden we een artikel over het overklokken van processors. En om specifiek te zijn, de Ryzen-processors van AMD. Er werken toch een aantal dingen werken daar heel anders dan bij Intel-processors. We zien natuurlijk de afgelopen jaren dat AMD steeds populairder worden. Dus het was voor ons ook wel eens tijd om daar in te duiken en een beetje de kneepjes van het vak op AMD-gebied uit te lichten.
Ja, want ik moet heel eerlijk toegeven. Ik ben een van die mensen die op een gegeven moment was het niet meer nodig. En toen het niet meer nodig was, in de zin van, ja, die extra performance merk je niet echt. Het is meer voor de hobby. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik vind het wel prima zo. Dus ik kom nog uit de tijd dat het gewoon frontside bus keer multiplier was. Maar dat is tegenwoordig wel even anders, zag ik in een stuk.
Nou, je hebt nog een soort frontside bus, namelijk de base clock. En je hebt ook nog multipliers. Maar dat kan. Maar wat tegenwoordig een veel grotere rol speelt, is dat je processor de snelheid die op één core kan halen, in ieder geval in het geval van de AMD, vaak lang niet op alle cores kan halen. Dus dat betekent dat als je alle cores tegelijkertijd overklokt, dat betekent dus dat je eerder tegen een limiet, eigenlijk je slechtste core, die limiteert dan je volledige overklok. En vaak schiet je daar dus nauwelijks wat mee op. En gaat je single thread prestaties, die gaan zelfs omlaag, omdat de kloksnelheid op die ene core, die wordt niet meer gehaald als je die vastzet. Dus er zijn heel veel verschillende andere manieren om daar iets aan te doen. Je kunt bijvoorbeeld juist een beetje de factoren waarmee het automatische boost-algoritme werkt, die kun je manipuleren om te zorgen dat de processor eigenlijk denkt dat hij meer ruimte heeft om te boosten, dat dus ook gaat doen, meer stroom gaat verbruiken, et cetera. Dat kun je eventueel ook nog combineren met een undervolt. Maar eigenlijk was waar je mee begon wel een beetje waar ik naartoe wou. Want er waren dus ook wat reacties in die trant van, vroeger kon je nog een processor overklokken door met een potlood een streepje te zetten op een chip. Nou, nu moet ik zeggen, dat is een beetje voor mijn tijd. Maar
ik kan wel zeggen dat is ongeveer waar ik ingestapt. Ik denk zelfs dat
ik heb het
een van de redenen is dat ik op Tweakers zat. Dat het toen, dat die Durons, dat je daar Atlons van kon maken.
Ja, maar en er waren dus ook wel mensen die zeiden van, daarna ben ik daar wel een beetje mee gestopt. Dus ik was wel benieuwd, hebben jullie nog hardware overgeklokt op dit moment, want dat jullie het dus allemaal hebben gedaan, dat weet ik nu. Maar doen jullie het nog steeds? Daar was ik wel benieuwd naar.
Nou, ik heb sinds vorige zomer heb ik een nieuw systeem gebouwd. Voordat ik een Intel-based systeem een paar jaar lang. Toen ben ik naar een 3700X gegaan. Toen heb ik dus wel met die Ryzen Master software zitten spelen. Maar ja, het is dus inderdaad gewoon autoklok knop. Gewoon ga het maar doen en zoek het maar. Ik bedoel, je kan dus verder gaan. En daar heb ik op geklikt, op die knop. En toen ging je wat dingen doen. En dat, daar eindigt mijn verhaal. Jill, jij?
Nee, ik niet. Ik heb wel ook, vorig jaar heb ik weer mijn PC weer echt een opfrisbeurt gegeven. Ik had nog een heel oud systeem. Nu dan ook tweedehands via VNA hoor. Maar ik zet vooral in op de GPU, want waar ik de PC voor gebruik is VR. En dan moet je vooral hele hoge resolutie hebben. En dan is de GPU is de bottleneck, CPU niet zo. Dus ik heb die ook niet overgeklokt. Ook niet zo in verdiept. En ik heb nog steeds het idee van, als ik dat nu doe, dat ik dan misschien 5% of 10% winst heb. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, vroeger had ik letterlijk een Pentium van 1,8 gigahertz. Had ik gewoon op 3 gigahertz lopen. En dat heeft jarenlang stabiel gedraaid. Maar ja, weet je, daar doe ik het voor. Maar als dat 5 of 10% is, dan vind ik het te veel gedoe en te veel moeite voor wat je ervoor terugkrijgt.
Nee, voor mij had ik een Duron 800 op 1,2 draaien. Dat is procentueel gezien is dat echt een hele klap. En toen was het ook. Toen waren we ook nog misschien een beetje CPU-limited af en toe in de dingen die we deden. Dus elke CPU-cycle die wat sneller gaat, die erbij krijgt.
Ja, en vooral budget-limited. Het was zo goedkoop mogelijk CPU kopen en er zoveel mogelijk uithalen.
Ja, dus. Maar Thomas, jij hebt natuurlijk dat hele verhaal geschreven en vast weer wat verder ingedoken. Maar dat was dan voor werk, om het zo maar te noemen. Doe je het voor je hobby ook, zeg maar?
Nou, voor mijn hobby wil ik niet zeggen, maar ik heb nog wel een overklok draaien op het systeem waar ik op dit moment mee opneem. Dat is, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is nog een Intel-based systeem met een 9700K en die draait gewoon al core op 5 gigahertz. Nu moet ik ook wel zeggen dat het bij Intel nog iets makkelijker is om er zeg maar een hele strakke, makkelijke overklok uit te krijgen, omdat je gewoon de verschillen tussen cores die zijn niet zo groot en ze werken standaard niet zo op de limiet. Dus je kunt gewoon een kloksnelheid instellen die op alle cores even hoog is. Aan de andere kant, als ik hem stiekem ongedaan zou maken in de BIOS, of iemand anders zou dat voor mij doen. En zou ik er dan achter komen dat die overclock niet actief is? Weet ik niet. Maar het is in ieder geval gewoon een goed gevoel dat ik gewoon alles uit mijn chip haal wat erin zit.
Dat, mooie blinde test wel. Daar zit iets
het
in.
Is toch dat het is toch dat gevoel in je hoofd gewoon van, ja, maar ik heb iets en hier ligt het maximum. En dat wil ik ook echt gewoon zo dicht mogelijk bij de buurt komen. Het is een beetje, ja, gewoon. Het is ook gek dat je denkt, ik betaal honderden euro's voor een chip. En er zit eigenlijk meer in, maar ik gebruik het niet. Ik snap ook wel dat dat een beetje bij sommige mensen gaat prikkelen. Van ja, maar wacht eens eventjes, dat is gek. Ja. Hetzelfde als, weet je, vroeger. Nou, oké, het is misschien niet het meest geweldig voorbeeld, omdat dat illegaal was. Maar je had ook mensen die kochten een scooter. En zat er een prop in de uitlaat om te begrenzen. Ja, dit ding kan harder. En alleen, er zit gewoon een propje in die uitlaat. En als je die eruit haalt, dan pak je het echte potentieel van dat ding, zeg maar.
Ja, en nu moet ik wel zeggen, tegenwoordig heb je natuurlijk Turbo Boost en een processor overklokt zichzelf al een hoop om in ieder geval veel dichter bij de limiet in de buurt te komen, om je analogie te volgen. Er zit een soort flexibele prop in de uitlaat en die wordt vanzelf al wat kleiner als het echt nodig is. Dus inderdaad, in de praktijk is het misschien niet meer zo keihard nodig als het vroeger was, maar ja, blijft toch leuk.
Maar Jules en Thomas, hebben jullie dan ook wel, want jullie en jij zeggen van, nou, GPU-kracht is eigenlijk belangrijker. Dat denk ik eigenlijk ook voor veel use cases. Heb je daar dan wel gekeken naar hoe je die GPU harder kan laten rennen?
Nee, maar ik heb een NVIDIA GPU nu. En nou ja, wat ik ook altijd zie in reviews die we doen en die boost clock, er staat er iets op de doos en iets in de specificaties. En in de praktijk is dat opeens 200 MHz harder. Dus dat gaat allemaal vanzelf tegenwoordig. Dus die dingen die turboen lekker zover ze willen. En je hebt dan al een versie van een bepaalde fabrikant, die heeft al ingesteld dat die harder loopt. Dus ik vind het prima zoals die dat nu doet. En ook daar kan je misschien door dat te tunen, nou ja, 5 of 10% winst halen. Maar ik zou dit pas weer gaan doen als je echt chips kan unlocken en er echt een hoger model van kan maken of echt significante winst kan halen. Want ik vind dat nu, om dan, nou ja, je moet er extra energie in steken, tijd en ook letterlijk stroom, om dan dat laatste stukje eruit te halen. Dat, nou, ik ben er tevreden mee met
zoals. Jij wil gewoon weer met een grafiekpotlood, wil je weer lijntjes zetten en bruggetjes.
Nou ja, als je een videokaart kan flashen, een nieuwe firmware erop zetten en dan de uitgeschakelde cores kan inschakelen, ja, dat zou ik nog wel interessant vinden.
Maar dat hebben we toch, Thomas, recentelijk ook nog wel gezien, toch af en toe?
Ja, recent. Dan heb je toch ook wel over een paar jaar geleden inmiddels alweer. Nee, die chipfabrikanten zijn inmiddels wel slim genoeg om te zorgen dat als ze een chip opzettelijk niet volledig activeren, dat het dan ook wel echt onmogelijk is voor een consument om daar zelf wat aan te doen. Nee, de tijd dat je echt van een quad-core nog een 6-core kon maken, dat zitten we echt een decennium terug. Dus,
Oké, jammer. Ik voel me nu alweer oud. Wat ik trouwens wel heb, en dat is misschien op een andere manier naar kijken, wat laatst een vergelijkende test, die was van collega Reinoud van 14 kant-en-klare waterkoelers. Heb ik mij nog nooit aan gewaagd. Voelt ook een beetje als zo'n ding van, ja, stiekem moet je er ook wel een keer waterkoeling gehad hebben. Kom op nou. Dus, en het was wel interessant, want die had ook in de testresultaten twee populaire luchtkoelers meegenomen. Waaronder de Mugen 5 van Sky, die ik in mijn kast heb zitten. En toen dacht ik, oeh, wacht eens eventjes. Ik dacht altijd wel dat een goede luchtkoeler ook echt wel helemaal mee kon in de top. En toen zat ik te kijken naar die waterkoelers. Denk ik, nou, daar valt nog wel een paar procentjes koelprestaties uit te halen. En als je dan weer denkt aan dat alles automatisch overklokt tegenwoordig, is eigenlijk ook de kwestie van, heb je koeling zo goed mogelijk op orde? Want dan kan die automatische software ook het meeste eruit halen. Of zie ik dat verkeerd, Thomas?
Ja, nee, dat klopt wel. En nu is het wel wat je zegt, het is een paar procent. En er zijn...
En dan heb je waterkoeling en RGB door je raampje heen.
Ja, dat laatste vooral natuurlijk, dat helpt echt. Maar ja, het is een beetje, bij waterkoeling moet je ook serieus uitgeven gelijk om echt iets beters te krijgen dan luchtkoeling. Want een waterkoelertje van 60, 70 euro, die doet het niet beter dan een goede luchtkoeler. Dus dan zit je wel 150, 200 euro uit te geven. En dan, hè, ja, inderdaad, voor een paar procent betere koeling bij hetzelfde geluidsniveau.
Ja, dat zijn van die lockdown euro's dat je op een gegeven moment denkt, ik wil gewoon iets gaan, ik wil iets bouwen dit weekend. Ja, heb jij er wel eens mee gedaan, joh, waterkoeling?
Nee, ik zie dat ook niet, mezelf niet doen. Ik vind dat het geld niet waard. Als ik dan denk van, nou, oké, dat kost al 200 euro, maar voor 200 euro kan ik ook gewoon een veel snellere CPU kopen.
Ja. Ja, maar RGB.
Nee, ik heb
en die processor kan je toch niet kopen nu. Dus.
Nee, dat is wel waar. Maar ik heb nog zo'n hele mooie zwarte kast met gewoon dichte zijkanten die onder het bureau staat. Dus ik doe helemaal niet mee aan al die nieuwigheid.
En Thomas, ben je water of luchtgekoeld?
Ik ben keihard luchtgekoeld op dit moment. Maar ik zou wel zeggen, van als je nog eens iets leuks zoekt om in het weekend een beetje je tijd te besteden, dan moet je misschien maar eens een custom waterkoeling loop in elkaar gaan zetten. Ik denk dat je daar een maandje mee bezig bent.
Ik moet even met collega Joost van Tesla praten. Want ik denk dan wel, als je dan waterkoeling doet, zou ik heel graag en GPU en CPU gewoon op één loop hebben zitten. Want ja, het is heel leuk om een CPU te waterkoelen en dan gewoon nog steeds je luchtkoeling op je GPU. Maar dan, nou ja, ik heb laatst weer even in wat topics over gekeken op het forum. En dan lees je weer toch over lekkage hier, lekkage daar. Je moet allemaal dingen testen. Het moet allemaal heel... dat klinkt als iets wat makkelijk fout kan gaan in ieder geval. En ik zie jou een beetje grijns, dus ik denk dat jij dat ook weet.
Ja, nou ja, maar het is wel leuk.
Het is zeker leuk. Hey Arnoud, wat ik nog even aan jou wilde vragen, want daar moest ik hier aan denken. Heb jij wel eens een telefoon overgeklokt?
Ja, zeker.
Ja, want dan zeker heb je het hier over PC's elke keer, maar dat kon vroeger ook nog.
Ja, dat heb ik ook heel vaak gedaan, ja. Het was voor mij die Nvidia Tegra's. Die zijn nu uit smartphones verdwenen. Er zit nog wel aan de Nintendo Switch natuurlijk. Voor mij zullen daar ook wel ongetwijfeld oplossingen voor zijn om die iets hoger te klokken. Sterker nog, die klokt ook dynamisch volgens mij als hij in het dock zit of als je hem eruit haalt. Maar met telefoons kon dat zeker ook. Dan kon je toch al snel van een quad-core 1,5 gigahertz naar een quad-core 1,9 gigahertz of zo. En dan deed ik net alsof ik dat enorm merkte. Maar net als Thomas nu, als je het had teruggezet, had ik het waarschijnlijk niet gemerkt. Maar ik vond het wel
super. Je accu was veel sneller leeg.
Nee, dat viel wel mee. Nee, dat was echt het probleem niet. Want dan heb je het ook over een paar procent. En ook dat merk je eigenlijk niet. Want je gebruik verschilt gewoon elke keer. Maar ook daar gaat het er weer om dat je denkt van ja, er zit meer in. Dat wil ik er gewoon uithalen. Daar draait het allemaal om. En dat doe je dan op zo'n manier. Maar dat heb ik nu ook alweer jaren niet gedaan eigenlijk. Want nu,
nee, bij mij was dat, ik had een HTC Touch Pro 2 met zo'n schuiftoetsenbordje, was Windows Phone. En toen kwamen er Android-ROMs voor uit. Nou, dat draaide dus echt voor geen meter. Ik bedoel, als je toenmalige Wout had gevraagd, is dit goed? Ja, dit is echt heel goed. Ik ben helemaal blij. Gaat helemaal niks mis. Terwijl ik dat ding elke dag 3 keer moest rebooten. Maar ik wilde gewoon niet toegeven dat het troep was. Want het was te tof om te doen. Maar dan kon je inderdaad gewoon in de Linux kernel kon je gewoon zeggen, oké, ik wil klokzijde aanpassen. Ik wil een ander file system gebruiken. Wat dan zeg maar een soort virtual drive in je geheugen aanmaakte, waardoor het eigenlijk, als hij crashte, was al corrupt, zeg maar. Maar het was wel heel snel. Mm-hmm. Maar ja, tegenwoordig ook telefoons. Ja, het moet ook gewoon werken. Misschien leuk om een keer op een tweede dingetje te doen waar je niet echt van afhankelijk bent. Maar als ik opeens niet meer kan interbankieren of niet meer DigiD kan inloggen of andere dingen. Er draait best wel veel op zo'n telefoon tegenwoordig.
Ja, en het is ook met de hele architectuur van die processors is veranderd. In de zin van, je hebt nu meestal bij high-end telefoons 1 core die draait dan op 3 gigahertz of zo. En dan heb je er een paar op 2,5 ongeveer en dan nog een aantal zuinig op 2. Ja, dat is gewoon anders dan dat alles op 1,5 gigahertz draait en je dus enorme winst haalt als je daar een paar honderd megahertz bovenop gooit. Ja, dat is nu niet meer.
Ja, en we zijn ook, als je het over koeling hebt, dan zijn telefoons ook wel een klein beetje mm-hmm. warmte restricted tegenwoordig. Hey Arnoud, nou, als ik je toch aan de lijn heb zo, wat is je highlight?
Ja, gisteren was, en dan heb ik het dus over woensdag, was de dag die ik al maanden wist dat zou komen. Namelijk dat mijn stack verwijderd werd. Stack is de cloudopslag van TransIP. 1 terabyte. Kon je kosteloos krijgen voor beperkte tijd. Ik denk 5-6 jaar geleden of zo. En ik had dat. En ik heb dat jarenlang gebruikt. En er ging natuurlijk van alles fout vorig najaar. Backups die verdwenen van servers. En toen hebben ze besloten om de stekker eruit te trekken van de gratis stack. En dan heb je de keuze tussen upgraden naar een betaalde versie of overstappen naar een andere. Dus,
en jij deed?
Ik deed overstappen. Ik heb echt. Ik vond dit een goed moment om eens wat breder te kijken van hoe regel ik eigenlijk de backup van de data die ik veilig wil houden. Zoals foto's en video's, bepaalde documenten die ik jaren zou willen bewaren. De meeste kunnen best wel weg, maar sommige die wil je echt wel bewaren. Dus ik denk, hoe ga ik dat allemaal aanpakken? Dus ik heb er goed naar gekeken. Had ik het ook al eens over gehad voor mij een paar maanden geleden. En ik ben uiteindelijk toch gevallen door het gemak van Big Tech. Namelijk, ik heb een betaalde iCloud nu. Ik heb een Google One, dat is betaalde Google Drive. En daar ga ik nog een Nextcloud neerzetten voor.
Ja. Eén dienst gaat weg en je denkt, ik neem er 3 voor terug.
Ja. Ja, stack is best wel duur als je dat betaald neemt. De introductieaanbieding was €2,50 voor de goedkoopste versie in het eerste jaar en daarna €5. En voor mij de goedkoopste iCloud was €1. De goedkoopste Google One is €1,50 of €2. Ik weet niet precies. Bedragen van niks. Dus dat kan allemaal. En ik wil er nog een Nextcloud bij zetten, want ik wil niet alleen afhankelijk zijn van grote techbedrijven. Ik heb een fysieke harde schijf gekocht waarop ik eens in de zoveel maanden af en toe een backupje zet om te zorgen dat data veilig blijft. Dus zo heb ik allemaal manieren gevonden om de data veilig te houden.
Maar met die clouddiensten zet je dan dezelfde data op drie verschillende plekken of zet je dan de ene ding op je... Ook, je hebt gewoon drie cloudkopieën.
Ja, ik heb allemaal cloudkopieën van dezelfde...
En waarom niet twee cloudkopieën?
Ik wil, er zijn er momenteel nog twee. Ik wil de Nextcloud er nog naast zetten, maar dat moet ik nog allemaal even inrichten. Die andere twee heb ik al wel. Ik vind gewoon één backup. Ik vind gewoon één backup is geen backup. Dus je hebt er gewoon meer nodig. Als Apple morgen zegt, wij vinden Arnoud Wokker niet lief meer. We sluiten je account af. Ja, dan verlies ik ook de toegang tot al mijn data. En er zijn allemaal verhalen van mensen die dat hebben gehad. Dus de kans is klein, nee, dat zou kunnen gebeuren.
Wat ik daar nog wel interessant vind, waarom kies je er dan voor? Ik bedoel, ik probeer je niet
eruit te praten.
Niet goed heb gedaan, helemaal niet. Maar bij Apple en Google, mm-hmm. Allebei geen primair cloud storage providers. Ik bedoel, ze doen ook andere dingen. Je hebt ook allemaal andere dingen bij ze. Waarom niet kiezen voor een toko die echt alleen maar bezig is met cloudopslag en daar zijn, zijn bread and butter mee verdient?
Nou, ik schaam me er een beetje voor om te zeggen, maar bij Apple is het zo, ik had een heel vervelend rood eentje bij mijn instellingen staan de hele tijd, omdat mijn iCloud bijna vol was. Ja, die wilde ik toch wel weg hebben. En ik dacht van, als het dan toch moet. Hetzelfde geldt voor Google. Ik bovendien had dat als bijkomend voordeel dat je dat kan delen met het gezin. De rest van het gezin zit ook op Google qua opslagdingen. Dus ik denk, nou, dat is handig, daar heeft iedereen wat aan. Dus daar bood dat weer een voordeel. En dan wil ik nog een onafhankelijke backup hebben. Dus vandaar drie in de cloud en eentje lokaal.
Nou, als je al bijna klaar bent, mag je alsnog een tip geven om eventueel te overwegen? Ik gebruik sinds 2 jaar Backblaze. Mm-hmm. Dat is diezelfde toko die elk jaar een soort rapport uitbrengt over welke harde schijfmerken bij hun mee stuk gingen. Daar schrijft nog wel eens over. En dat is echt voor cold storage backup bedoeld. Dus je kan ook minder makkelijk, je kan niet zoals aan de Google Drive even inloggen en meteen je foto's zien. Dan moet je een dump downloaden. Alleen het is voor mij per gig echt super goedkoop. Ik weet niet hoeveel data je nodig hebt, maar ik heb terabytes en terabytes en terabytes aan foto en video over mijn hele leven verzameld. Mm-hmm. En voor mij, de laatste keer dat ik checkte, was het een soort van eindeloos. Alleen dus niet op een hele makkelijke manier heel snel in te zien. Dus het is echt een soort backup in de backup zin van het woord. Dus daar ben ik nogmaals, ik ben daar heel tevreden over. En dat is dus in aanvulling op inderdaad wat ik ook wel dingen in Google Drive staan.
En Quanta Costa? Maar,
ja, dat ligt dus heel erg aan hoeveel je, als je heel veel database goedkoop. Dus volgens mij kost het me per jaar rond de €75. Maar daardoor kun je dus wel echt je hele PC 10 keer backuppen, zeg maar ongeveer, als je heel veel data hebt. Dus de vraag is ook een beetje hoeveel je nodig hebt.
Minder dan jij, denk ik, want ik maak minder foto's en video's dan dat jij.
Ja, bij mij zitten terabytes en terabytes en terabytes zitten erop. Maar dat heeft het voor de product manager die bij Apple zorgt dat er een rood icoontje verschijnt als je iCloud bijna vol is, die heeft zijn bonus weer verdiend.
Het voelde bijna vies, Wout, echt waar. Maar ik heb het toch maar gedaan, want ja, toch wel fijn.
Ja. Hey, over dingen die niet helemaal goed voelen. Ik zat te twijfelen over de highlights. Moeten we het nog even over Bitcoin hebben? Maar ik kom niet heel veel verder van, jezus, dat gaat hard. En het feit dat je er auto's mee kan kopen die we allemaal niet kunnen, de meeste mensen niet kunnen betalen. Dus misschien moeten we daar later maar een keer eens op ingaan als we kijken wat dat, of we daar iets zinnigers over kunnen zeggen. Maar waar deze week nieuws over was, en dit is zo'n bericht dat ik eerst denk van, oh, ik vind er dit van. En dan ga je lezen en denk je, ik vind er dat van. En dan ga je nog maar lezen en denk je, ik weet het niet meer wat ik ervan vind. En het ging over dat de Hoge Raad heeft gezegd dat de politie mag een telefoon onder, ik weet niet precies bewoording, onder dwang of onder enige dwang laten ontgrendelen met een vingerafdruk. Dus het ging hier om dat iemand in hechtenis was genomen en er was een sterke verdenking dat er iets op die telefoon stond wat daarbij relevant was. En ze hebben die persoon toen geboeid, dat zijn handen bij elkaar zaten en toen dus zijn vinger gebruikt om de telefoon te ontgrendelen. En dat lijkt natuurlijk in te druisen tegen het feit dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen vervolging. Maar de Hoge Raad heeft hier dus van gezegd, ja, maar als het gaat om meewerken aan je eigen vervolging, dan gaat het om dingen die jij, waar jij jezelf, je eigen wil voor moet inzetten. Van oké, ik ga nu iets doen, ik ga jou iets zeggen, ik ga een handeling uitvoeren. Terwijl dit is meer hetzelfde als een DNA-sample laten afnemen. Dat is niet een actie die jij zelf doet. Dat is gewoon bewijsmateriaal verzamelen eigenlijk. Dus als je hem zo ziet, dan denk ik... Ja, ik snap wel dat dat dan volgens de letter van de wet hetzelfde is. Maar dat je een politie gewoon jouw hand mag vastpakken en je telefoon mag ontgrendelen, terwijl ze niet mogen zeggen, geef me je wachtwoord. Dat voelt voor mij heel raar. Maar ik weet niet hoe jullie dat op jullie overkomt.
Het is ook heel raar. En dus, maar anders zou er denk ik een verschil bestaan tussen een vingerafdrukscan en een gezichtsherkenning. Want dat is echt heel passief. Je hoeft alleen je ogen open te doen. En voor de rest hoeft daar niks voor. Maar dat zou dan denk ik wel ook mogen, lijkt me. Stond daar iets over in, Wout? Volgens mij niet, hè?
Nou, ja, kijk, ik weet het niet, maar dat volgens deze...
Als je het technisch kan doen, dan als er een reden is dat je bewijs nodig hebt, of dat de politie bewijs nodig heeft, mogen ze die telefoon hacken. Alleen het probleem is, als dat ding geüpdatet is en er staat nieuwe software op, dan werken die mooie tools niet meer, dus kunnen ze er niet op. Maar het gaat er niet zozeer om of er toegang gekregen mag worden tot die data, want in principe mogen ze dus alles binnen de wet doen om er toegang tot te krijgen. Maar ik vraag dan inderdaad ook af, kijk, je mag een vingerafdruk afnemen van een verdachte, neem ik aan. Daar hoef je niet dat kan je ook niet weigeren als je opgepakt bent, lijkt mij. Dus je zou ook zou je technisch gezien niet zo'n vingerafdruk kunnen afnemen en daar dan weer een nep vinger van kunnen maken om die telefoon te ontgrendelen?
En hier sta je gewoon heel veel stappen mee over. Dat heeft wel Mythbusters een keer getest. Dat kon destijds, kon dat. Ik weet niet of ze tegenwoordig beter zijn.
Nee, het gaat mij er meer om het idee. Want als dat ook kan, dan is het gewoon het punt, is dat de vingerafdruk gewoon weg geen beveiliging is als je dat niet wil. En ik denk dat dat ook gewoon de belangrijkste takeaway is. Als je dit vervelend vindt, gebruik een pincode. Want die kun je niet onder dwang afgeven.
Nee, dus daar ging het echt om. Mogen zij jou dwingen iets te vertellen, te delen wat in jouw hoofd zit, zeg maar? Dan hoef je
precies,
te zeggen,
de vraag is, is het dwingen? En dan de rechter zegt dus nee, het is geen dwingen. Of het is vergelijkbaar met het afnemen van een vingerafdruk. Of vergelijkbaar met het inbreken, technisch inbreken op die telefoon. En dus uiteindelijk is het natuurlijk een heel juridisch verhaal. En ik weet niet of je hier naar een nog hogere rechterkant die er dan weer iets anders over kan vinden.
Nee, Hoge Raad is wel zo hoog als we kunnen. Ja, er is nog een Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Rechten van de Mens, precies. Het lijkt me een heel principiële
kwestie. Nee, maar ik denk, kijk, het punt hoe jullie dat maakt. Je mag de telefoon binnendringen, als dat lukt. Ik bedoel, dat mogen ze. Dat is gewoon bewijsvoering. Ja. Maar net zoals je iemand zijn huis mag onderzoeken als je daar een toestemming voor hebt gekregen bij de rechter. En je mag inderdaad een vingerafdruk afnemen. Ja, dit is dan de optelsom van die dingen. Is dan dit. Maar ergens voelt het toch gek van, dus als ik een pincode heb, hoef ik het niet te helpen. En je mag wel...
Ja, klopt. Het klinkt alsof je aan het meewerken bent aan je eigen veroordeling. En dat lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Maar goed, daar is de rechter dus niet zo mee eens dat het geval is als je deze handeling uitvoert.
Ja, maar voor mij heeft bijna elke telefoon ook al tegenwoordig de optie in je power menu of zelfs via een knoppencombinatie om je biometrische authenticatie uit te zetten. Dus niet dat ik hoop dat onze luisteraars zich ooit in hechtenis bevinden. Maar voor mij bij Apple is er twee knoppen induwen. En het makkelijkste is gewoon volgens mij mijn telefoon uit te zetten. Want elke keer als je hem nu opstart, moet je vaak gewoon je pincode intoetsen.
Sterker nog, de intentie hebben om hem uit te zetten. Ik heb dit gezien en toen heb ik het gelijk uitgeprobeerd. Wanneer moet ik mijn vingerafdruk weer... moet ik mijn pincode weer invoeren. En toen ik lang op de powerknop drukte en toen kwam die slider boven in beeld. Dat is op iPhone. En dan cancel je. Dan moet je ook alweer je pincode invoeren. Dus misschien is dat ook al genoeg. En op Android
waarschijnlijk als je hem gewoon nog langer je powerknop indrukt, maar langer dan 10 seconden, dan reboot hij volgens mij automatisch en dan kom je er ook weer in. Dus...
Weet je trouwens hoe die optie heet op Android, Wout? Schijnbrugjes, gewoon een vraag. Lockdown.
Oh, ik dacht al, hier komt een Arnoud-bruggetje aan?
Nee, dat heet lockdown. En daar dacht ik nog niks van toen deze functie nieuw was, 1,5-2 jaar geleden. Maar nu denk ik, dat is wel een woord wat ik ken, ja.
Ik ga even vrijwillig in lockdown.
Ja.
That day would come. Nee, dat is geen bruggetje. Dus ik ga gewoon heel erg zelf over naar het hoofdonderwerp. Want dat zeiden we in het begin al even. De grootschalige chiptekorten. Het rijtje wordt steeds langer, lijkt het wel. PlayStation 5, Xbox Series X... Nieuwe Zen-CPU's, RX 6000 videokaarten, RTX 3000 videokaarten. Nou, wat hebben we nog? En dus nu ook verschillende automodellen. Jules, je hebt er laatst redelijk wat over geschreven. Hebben ze gewoon zitten slapen of zo? Is er niet goed gepland? Is het corona? Of is het allemaal?
Ja, dit is volgens mij wel echt een soort van perfect storm, waarbij alle omstandigheden... zijn samengelopen en er zijn zoveel redenen aan te wijzen. Wat nu wel eindelijk een beetje duidelijk is, is dat bedrijven hebben nu allemaal hun kwartaalcijfers gepubliceerd van de laatste 3 maanden van vorig jaar. En dat zijn van die momenten dat ze echt een keer cijfers moeten geven. Want meestal is het gewoon van ja, het is er niet of we hebben er veel verkocht, maar we zeggen niet hoeveel. En dit is zo'n moment dat er een beetje wat meer details naar buiten komen. De aandeelhouders gaan vragen stellen, dus moet je toch wel zeggen wat je verwacht de komende tijd. Dus het begint nu een beetje duidelijk te worden. En wat mij wel opvalt, vorig jaar hebben we natuurlijk gezien dat alle componenten en eigenlijk vooral de game onderdelen schaars waren. En nu begint het ook een beetje de grote mensenwereld te raken, want nu de auto's niet meer gemaakt kunnen worden. Dus het is echt een niet een tijdelijk probleem geweest, ook niet een bewust probleem geweest, wat in het begin werd nog wel gezegd van ja, de Nvidia's die houden gewoon de voorraad schaars om dan de hype groot te maken. Dat is allemaal echt niet het geval. Wat we nu concreet weten is dat AMD zegt, die tekorten houden tot halverwege dit jaar aan. En nou ja, als je AMD zegt, dan zeg je Xbox en PlayStation. Gebruik allemaal de nieuwe chip van AMD. En natuurlijk de Navi videokaarten van AMD en de nieuwe Ryzen processors. Dus ja, de komende 6 maanden of 4 maanden gaan die gewoon zeldzaam en duur zijn. En dat heeft natuurlijk weer te maken met waar ze gemaakt worden. En dat is allemaal bij TSMC op het 7 nanometer procedé. En dan ook meteen de reden waarom dat misschien in de tweede helft van het jaar wat beter kan gaan, is omdat de smartphone fabrikanten zijn ondertussen allemaal de overstap aan het maken naar het kleinere 5 nanometer procedé. Komt er weer meer ruimte vrij op 7 nanometer. Dus kunnen we eigenlijk een keer een beetje in volume Xbox en PlayStations gaan maken.
Maar is TMC dan hier de bottleneck? Is dat eigenlijk waar het om draait? Zijn er gewoon te weinig fabs?
Er zijn te weinig fabs, maar dit heeft dan weer te maken, tenminste, er is te weinig capaciteit. Dit heeft te maken met een onverwachte groei. Ik denk dat begin vorig jaar, corona was natuurlijk een invloed op de productie, omdat er lagen daadwerkelijk fabrieken stil. Maar eigenlijk is dat in China en in Azië, waar al die fabs staan, is dat vrij snel is dat weer op gang gekomen. Maar toen zijn opeens allemaal categorieën waar op zich normaal misschien een beetje groei of juist een lichte daling in zit, zijn heel erg gestegen. De PC-markt is vorig jaar het snelst gestegen in 10 jaar tijd. Hangt een beetje van de analist af, maar dus tussen de plus 11 en plus 13% voor de hele markt. En dat komt natuurlijk vooral door de thuiswerken. Mensen hebben moeten allemaal een laptop kopen, of bedrijven moeten meer laptops kopen. Dus er zit opeens een enorme groei in die markt. En die hele laptopmarkt die stond al onder druk de afgelopen jaren. Intel had ontzettende problemen met de chipproductie, dus ook de goedkope chips, daar konden er niet genoeg van geleverd worden. Dus al jarenlang zit die markt heel krap. En niemand had verwacht dat er opeens zo'n grote plus bij zou komen in dit jaar. En datzelfde geldt natuurlijk een beetje voor de gaming, voor de gamemarkt. Er zijn geen cijfers van hardware, maar die analisten die maken altijd wel zo'n mooi jaarrapport van hoe groot is de gamemarkt nou. En die hadden becijferd dat daar echt een stijging van, eens kijken wat was dat precies. 28% de PC en consolemarkt gestegen met 28% in 2020. Die markt zit al jarenlang in een stijging, maar zo'n grote stijging. Dit gaat om de verkoop van games. Maar ja, als die verkoop van games hard stijgt, dan stijgt ook de verkoop van consoles.
Dus het is COVID, het is iedereen zit thuis en geeft geld uit. En hebben we ook ooit eerder een jaar gehad, ik zit er hard op te denken, dat we en 2 highly anticipated nieuwe consoles hadden.
Ook
en
dat.
2 high-end videokaartgeneraties. En nieuwe CPU's. Het was ook wel wat je normaal zou uitsmeren over een paar jaar, kwam echt allemaal tegelijk.
Ja, dat bedoel ik. Er zijn zoveel oorzaken hiervoor. Want kijk, zelfs zonder die coronapandemie en als de productie allemaal wel gewoon goed op of nou ja, als dus niet zo'n enorme stijging was geweest in de vraag, dan denk ik dat de videokaart en consoles moeilijk verkrijgbaar zouden zijn geweest. Kijk, nu, de markt is groter geworden, dus er zijn meer mensen die zo'n ding willen kopen, maar ik vraag me af of ze dit hadden kunnen voorkomen. En dan kun je dus inderdaad denken van, goh, zijn dan die inschattingen wel juist gemaakt?
Nou, Thomas, ik zag jou aanstalten maken, of niet?
Ja, nee, het is natuurlijk ook tegenwoordig wel zo dat alles bij TSMC vandaan komt. We hebben eigenlijk bij elke grote nood de afgelopen jaren spelers zien afvallen. En op dit moment is het eigenlijk alleen nog maar TSMC waar inderdaad alles zo'n beetje van AMD vandaan komt. En Samsung waar Nvidia de RTX 3000-serie laat maken. AMD had natuurlijk vroeger een partnership met GlobalFoundries, wat ooit zelfs een afsplitsing van AMD zelf is geweest. Maar die hebben voor mij bij de ontwikkeling van 7 nanometer zijn die afgehaakt. En ze gaan focussen op goedkopere bestaande procedés. Dus dat betekent ook gewoon dat je hebt nog 2 chipfabrikanten. Daarvan heeft er eigenlijk maar eentje echt ervaring met high-performance chips, namelijk TSMC. En wat je daar inderdaad ziet, is dat Apple gewoon standaard bij elke nieuwe node zegt, het eerste jaar willen wij de helft van de capaciteit hebben. En de andere helft gaat nog een beetje naar Qualcomm en dat soort partijen. En dan pas een jaar later komt het beschikbaar voor fabrikanten die iets minder willen betalen voor diezelfde wevers. Ja, en dan zie je nog altijd dat AMD, nou, Lilian die noemde ze net al op, zoveel verschillende producten. En dan heb je binnen een product, heb je nog bijvoorbeeld binnen processors, heb je nog laptopchips, desktopchips, serverchips. Nou, je kunt je wel voorstellen, op het ene type chips maakt AMD meer winst dan op het andere. En sommige zijn ook gewoon strategisch belangrijker dan andere. Hè. Dus groeien in laptops, ik kan me best voorstellen dat voor AMD een belangrijker doel is dan groeien in desktops. Op die manier blijft het wel allemaal bij heel erg bij één speler liggen. En fabrieken bijbouwen, dat is makkelijk gezegd, maar het is enorm kapitaalintensief. Het duurt lang. Als je nu begint aan een fab, dan is die misschien in 2-3 jaar is die operationeel. En ja, of het over 2-3 jaar nog altijd in de huidige situatie zit qua vraag, dat valt natuurlijk te bezien.
Dat is het probleem ook inderdaad. Zo'n fab die moet eigenlijk continu draaien om rendabel te zijn. Dus als je nu de capaciteit enorm gaat opschroeien, die gebaseerd is op de huidige vraag. En als de vraag dan de komende jaren weer een beetje zakt, dan zit je met overcapaciteit. En daar zit ze natuurlijk niet op te wachten.
Maar kunnen we niet gewoon stilletjes aan wel aannemen dat die vraag zo blijft? Want wat Thomas zegt, GlobalFoundries is afgevallen. Die hebben gewoon gezegd, ja jongens, je kan bij ons echt superleuke goedkope 12 nanometer chips gaan inkopen. Maar als wij mee moeten naar 7 en 5, dat kost zoveel investering, dat we kunnen dat risico gewoon niet gaan lopen. Dus uiteindelijk, als we naar 5 gaan en naar 3 en meer lagen met EUV moeten doen, het is niet alsof de spelers heel makkelijk bijkomen nog. Toch?
Nee, dat is denk ik inderdaad wel uitgesloten. En we hebben het natuurlijk net over foundries, maar ook de markt voor de machines die wevers maken. Daar is natuurlijk de facto sprake van een monopolie door ons eigen ASML. Ook die machines bouwen is enorm duur en kost heel veel tijd. Volgens mij zit de jaarlijke productie echt in de honderden, als het geen tientallen zijn. Dat zijn in ieder geval echt niet veel machines die daar in elkaar worden gezet per jaar. Zeker niet voor de nieuwste technologieën met EUV en dat soort zaken. Dus ik denk dat het echt niet iets is wat we heel snel kunnen oplossen door even wat capaciteit bij te bouwen.
En sterker nog, Intel komt er nu ook bij als klant. Dit zijn de laatste berichten waar Intel het allemaal in-house deed. Hebben die ergens nu ook, maar al die problemen met 10 nanometer, gaan die, volgens mij is dat nu toch wel officieel bekend, dat die in ieder geval een deel van de chipproductie nu ook willen gaan uitbesteden.
Ja, een beetje de goedkopere chips. Dat is wel grappig. Ik had Intel toevallig vorige week nog aan de lijn. Die belde me uit zichzelf om even te benadrukken hoe geweldig blij ze zijn met het feit dat ze eigen fabs hebben en dat ze daardoor hun supply kunnen verzekeren. Want je kunt even in de prijswoorden kijken, maar elke Intel-processor die is gewoon op voren. Ik kan natuurlijk ook zeggen
elke 14
dat misschien
nanometer-processor.
Precies, en dat ook een beetje aan de vraag ligt en dat die processors misschien niet zo geweldig concurrerend zijn. Maar zij zagen het in ieder geval als een groot voordeel. Wat ik ook wel grappig vond is natuurlijk een jaar geleden was dit exact andersom. Want toen waren alle Intel-processors overal uitverkocht omdat die 14 nanometer node dat ze daar te weinig capaciteit op hadden. Ik denk wel dat we hebben natuurlijk een paar maanden geleden was het volgens mij gezien dat een groep fanatieke aandeelhouders dat die Intel probeerde te dwingen om afstand te doen van die fabs. Dat ze zoiets hadden van dit is alleen maar een risico en die 10 nanometer node die heeft veel meer geld gekost dan die ooit gaat opleveren. Ik denk wel dat dit echt een mooie stok achter de deur is voor Intel om te zeggen van nee, dit zijn juist de scenario's waarvoor je zelf de baas wil zijn over je eigen capaciteit. En Intel kan natuurlijk nu gewoon produceren zoveel ze willen voor zichzelf. Terwijl als AMD bij TSMC aanklopt met wij willen meer wevers inkopen, dan zegt TSMC, ja sorry, die capaciteit hebben we niet en die is overgeven aan andere partijen.
Zou AMD nu met 2020 hindsight denken, oei, we hadden ooit eigen fabs, die hebben we afgestoten.
Ik denk dat als ze hadden gehouden, dat AMD er niet meer was geweest. Dus ja, ik denk dat het nog wel een verstandige keuze is geweest.
Maar is het nu niet logisch, Thomas? Iedereen ziet nu de zwakheid van als je maar 1, max 2 concurrerende aanbieders hebt. en de capaciteit is op, dan loop je wereldwijd tegen problemen aan. Dat er grote bedrijven, ik noem een Apple of een Qualcomm of wie dan ook, met een grote zak geld naar Global Foundries gaat en zegt, maak die 7 nanometer procedé, maak dat in orde. Hier zijn wat miljarden om de kosten te dekken en dan zien we daarna wel weer verder. Het klinkt logisch dat het op die manier zou kunnen gaan. Denk je dat het realistisch is dat zoiets gaat gebeuren?
Nou, het is in ieder geval vooralsnog niet gebeurd. En ik neem aan dat Global Foundries, voordat ze die beslissing namen, dat die wel echt op zoek zijn geweest naar eventueel een partij om het samen mee te doen. Ze hebben natuurlijk 12 en 14 nanometer toen samen met Samsung gedaan. Mm-hmm. En blijkbaar had Samsung geen zin meer om die samenwerking nog verder voor te zetten.
Maar dan noem je wel een naam, Thomas. Ik bedoel, Nvidia is nu naar Samsung gestapt, bijvoorbeeld. Ik kan me ook wel voorstellen dat daar ook wel buitengewoon de normale orderkosten wel wat zakjes geld van eigenaar zijn gegaan, zeg maar, om ze ook te ondersteunen in het maken van het proces. Want het is ook niet alsof Samsung nou echt bekend stond de laatste jaren als cutting edge speler op dit gebied die TSMC het vuur aan schenkt.
De reden dat Nvidia daar zit, is ook de capaciteit op TSMC. Want Nvidia laat zijn datacenter GPU's wel maken bij TSMC op 7 nanometer. En dat procedé is efficiënter en dus beter dan dat 8 nanometer van Samsung. Daarom die RTX 3000 kaarten, die zijn nogal energieslurpers. Heeft ook mede te maken met dat procedé.
Ja, ze zijn natuurlijk ook niet echt gewend om chips van deze grootte te maken. Samsung maakt normaal voornamelijk smartphone chips voor zichzelf. En nu gaat het opeens om chips van 400-500 vierkante millimeter.
Maar stel je voor dat Nvidia die chips ook bij TSMC had laten willen maken, dan was de voorraadsituatie nog dramatischer geweest.
Maar ja, Samsung heeft dan wel goede kaarten nu, want ze hebben al een foundry, ze zitten op redelijk op technologisch vlak lopen ze redelijk vooraan mee, nog net misschien niet op het vlak waar TSMC zit. En er is heel veel vraag, dus voor Global Foundries is het misschien nu een te grote swing om nu te zeggen, we gaan weer helemaal naar die frontlinie toe. Maar ja, bij Samsung zouden ze nu kunnen zeggen, we weten dat er heel veel vraag is, we kunnen blijven doorinvesteren en dan kunnen zij nu de grote tweede speler worden naast TSMC.
Maar daar zijn ze al jarenlang mee bezig. Ze hebben een paar jaar geleden hebben ze iets gezegd van, we hebben hier 100 miljard dollar omgerekend, hebben we klaarstaan en we willen in x jaar willen wij de grootste chipproducent ter wereld worden. En elke paar maanden komt er alweer een bericht langs van Samsung dat ze heel veel geld erin investeren in de chipproductie. Dus daar zitten ze bovenop. Het is wel, ze zijn nog steeds, technologisch gezien zijn ze niet, nog niet de beste, maar ja, ze werken net zoals TSMC aan die kleinere nodes. En op een gegeven moment komt daar misschien wel gelijkheid in, of zullen ze daarin die koppositie kunnen halen als ze er genoeg geld tegenaan gooien.
Ja, en vlak daarin Intel ook niet uit, hè? Want dat is gewoon natuurlijk ook een grote speler met enorme budgetten. Het zit ze dan wel de afgelopen jaren wat tegen met de overstap naar 10 nanometer, maar het zijn echt geen koekenbakkers. En die willen...
chipbakkers.
Nee, inderdaad. Maar die hebben ook al meermalen uitgesproken dat ze ook echt een beetje die foundry-rol op zich willen gaan nemen. Dat ze ook meer willen gaan werken met externe klanten. Nou, nu is het natuurlijk wel een beetje ironisch dat ze juist nu zelf klant moeten worden bij een concurrerende partij. Maar ik denk dat als Intel er weer bovenop komt, en geloof me, dat gaan ze weer een keer doen. Ik denk dat je dan ook zomaar kunt gaan zien dat andere partijen ook spullen laten produceren bij Intel. Ja, en dan zal AMD natuurlijk niet degene zijn die daar het meest van kan profiteren.
Maar een Apple misschien of een Qualcomm, dat die dan wel, of die autofabrikanten die nu blijkbaar allemaal. Want hoe groot is dat probleem, Jules?
We volgen wel een beetje uit de nieuwskant. Dat staat best los van dit probleem, want die autofabrikanten laten die chips niet per se bij TSMC op de nieuwste nodes maken. Dat zijn vaak best wel oude nodes, misschien nog een 40 nanometer node, gewoon iets wat zich al heel lang bewezen heeft. En daar kun je dan heel betrouwbaar chips op maken en dat hoeven niet hele uitgebreide grote chips te zijn. Er zitten niet heel veel transistors op, dus dat kan bij wat kleinere spelers. Alleen het probleem is dat begin vorig jaar zagen die autofabrikanten allemaal de verkoop enorm instorten. Door die pandemie, niemand woont natuurlijk meer een auto, want je zat toch alleen maar thuis. Dus die hebben die orders heel erg verlaagd. En die dachten dat de productie van die auto's heel lang laag zou blijven. Nou, vorig jaar is dat toch best wel opgekrabbeld, en vooral in China. En willen ze de productie weer opvoeren. Maar ze hebben dus die bestellingen van die chips hebben ze gewoon laag gehouden. En als je dan nu opeens zegt van ik wil toch heel veel chips gaan bijbestellen. Dat kan niet. Dat kan dan over misschien 6 of 9 maanden weer. Je kan nu zeg maar, maar daar zit gewoon een te lange tijd tussen de bestelling en de levering van dat soort chips. Dus dat is ook een beetje een ja, misschien een inschattingsfout geweest van die fabrikanten, maar ja.
Ja, en zeker als je dan, zoals het gerucht nu gaat, dat Tesla over wil stappen op AMD-GPU's,
ja,
voor de nieuwe Tesla's.
Ja, precies, maar toch denk ik dat die tekorten bij autofabrikanten niet zozeer inderdaad op die, kijk, want inderdaad in die Tesla zou dan een Navi-GPU zitten, dus die moet dan ook ergens op 7 nanometer gemaakt worden, waarschijnlijk ook door TSMC. Maar het zijn ook de NXP's, Nederlandse chipfabrikant, die maakt heel veel, dat is de grootste autochipfabrikant. Je hebt nog Renesas, je hebt nog allemaal andere chipfabrikanten die wat minder bekend zijn, maar kleinere chips maken. Dus dat is, het is een eigenlijk gewoon een probleem wat zich heel erg heeft uitgebreid van, nou ja, eerst dan de consumenten, hardware en de computers, nou nu ook de autowereld. En ja, daar speelt gewoon heel veel, komt heel veel bij kijken. Je hebt ook nog het feit dat vorig jaar natuurlijk Amerika een hele grote handelsoorlog heeft zitten voeren met China. En Chinese bedrijven hebben, ze waren allemaal deadlines gesteld vanaf wanneer er niet meer gehandeld mag worden. En heel veel Chinese fabrikanten hebben letterlijk gewoon miljoenen chips gekocht. Bloomberg zegt dat er voor $380 miljard aan chips is gekocht vorig jaar. En dat zou dus 18% zijn van de totale import in China. En ja, als je dus, dat zijn de Huawei's en alles, die hebben gewoon heel veel, nog voordat het niet meer mocht, hebben ze daar bij TSMC, hebben ze, nou ja, zoveel mogelijk chips besteld. Want die kan je nog wel een jaar of nog 2 jaar zelfs in telefoon stoppen. Want wat nu high-end is, is over 2 jaar nog wel mid-range. Dus je hebt gigantische
de warehouses helemaal vol stouwen.
Ja. Mm-hmm. En dit is ook wel het probleem. Je kan dus niet zeggen van, oh, de vraag is nu heel hoog. Laten we fabs gaan bouwen en anticiperen op dit soort vraag. Want dit zijn allemaal tijdelijke factoren die waarschijnlijk niet 3 jaar lang diezelfde lijn gaan doorzetten.
Nou, daarom hebben die bedrijven hele slimme mensen in dienst die dit moeten vooruitplannen. En wat die voor mij nog wel meespeelt, Thomas, misschien kun jij dat een beetje duiden, is dat het ook niet heel makkelijk is als je dan zo'n chip hebt en je denkt, goh, partij A die heeft een beetje druk. Nou, ik laat gewoon een batch bij partij B maken. Want volgens mij is chipontwerp en zeg maar fabricage heel erg aan elkaar gelinkt.
Ja, onwijs. Dat is echt onmogelijk. Dan moet je eigenlijk gewoon een compleet nieuwe chip ontwerpen. De Intel heeft wel hier iets concreets over gezegd. Namelijk dat zij dus willen gaan werken met core designs. Dus designs voor de core, dus voor Skylake of voor Willow Cove heten die dingen tegenwoordig. Dat ze dat zo willen gaan designen dat in principe produceerbaar is bij meerdere fabrikanten. Maar dan zit je natuurlijk maar op een deel van de totale chip. Hier haakt ook een beetje dat chiplet-principe waar AMD mee bezig is natuurlijk ook wel in. Want als je zorgt dat je chip uit meerdere delen bestaat, dan kun je dus eventueel mixen en matchen op basis van bijvoorbeeld vraag en aanbod. Voor complexere chips is dit praktisch onmogelijk. Zeker als je gaat naar bijvoorbeeld de productie van geheugencellen, naar caches in processors. Dat gaat allemaal met libraries van de fabrikant, echt, hè, dus van de chipbakker zelf. En dat is volledig anders bij Intel dan het bij TSMC is of dat het bij Samsung is. Dus dat is inderdaad onwijs lastig.
Maar Thomas, het is toch een keer, ik weet niet welke iPhone-generatie het was, een paar jaar geleden, toen had Apple zijn socks op bij 2 verschillende fabrikanten laten maken. Voor mij was het Samsung en TSMC, zeg ik uit mijn hoofd, ja. Op 16 en op 14 nanometer of iets in die trant.
Ja,
hoe hebben ze toen gewoon echt 2 verschillende socks ontworpen? Of hoe hebben ze dat toen, is daar iets over bekend hoe dat toen is gedaan?
Dat zou ongetwijfeld een compleet andere sok zijn in de zin van het daadwerkelijke design wat ze naar de fabriek sturen. Er moet in ieder geval echt wel gewoon een versie worden gemaakt die gewoon rekening houdt met de specifieke eigenschappen van dat procedé. Er is ook in een 7 nanometer proces is er niks wat 7 nanometer groot is. Er zijn binnen zo'n proces zijn er misschien wel honderden specs voor hoeveel nanometers de verschillende soorten transistors naast elkaar kunnen zitten. Wat daar exacte specificaties van zijn. Dus de manier waarop bedrijven dit meestal aanpakken is een soort basisontwerp maken van we willen zoveel cores en het moet ongeveer zo in elkaar zitten. En dan maak je eigenlijk gewoon 2 concurrerende ontwerpteams die heel erg naar elkaar gaan zitten kijken en zorgen dat ze ongeveer een gelijk product gaan maken op basis van eigenlijk, als je het echt op het allerlaagste niveau bekijkt, op transistorniveau, wat een totaal ander ontwerp kan zijn.
Ja, en dan kun je dat voorbeeld van Apple, ik denk ook een van de weinige bedrijven die dit kan.
Ja.
Dat is ook gewoon heel veel geld er tegenaan smijten. Net zoals Intel volgens mij nu ook, dat was in hun eigen procedé tenminste, die ging backporten. Dat is natuurlijk ook heel duur. Maar ja, als het alternatief is dat je gewoon je producten niet kan verkopen, dan is het misschien wel iets waar ze tot overgaan.
Nou ja, twee verschillende soorten uitbrengen onder één naam, daar kunnen andere fabrikanten nog wat van leren, Wout.
Ja, het is wel het punt is dat je dit echt van tevoren moet beslissen. En dat heeft Apple ook gewoon gedaan bij het ontwerp. En ja, bedacht om dat te gaan doen. Maar ik zie dat ik helemaal Arnoud zijn bruggetje mis.
Ik heb van het weekend ben ik nog aangesproken op dat we niet te veel bruggetjes moeten benoemen. Sommige luisteraars die trekken dat heel slecht. Dus ik ga meteen door. Want we hebben een soort zijdelings. Een van de chips die in trek is, is de RTX 3000 van NVIDIA. Die dus bij Samsung wordt geproduceerd. Als ik het wel heb, Julian.
Zeker.
Maar daar speelt nu wat anders. Want de desktop videokaart is gewoon niet te koop. Ik denk dat we dat ongeveer mogen zeggen. Nou zijn er mondjesmaat voor mij wel wat laptops waar dan de RTX 3000 varianten in zouden zitten. Maar waar er volgens mij eigenlijk officieel een handvol varianten zijn, hebben ze er nu hoeveel? 28?
Er is een lijst van 28 configuraties. Of dat echt 28 verschillende chips zijn, dat is de vraag. Ik denk dat in principe zijn er gewoon drie GPU's. De 3060, de 3070 en de 3080. Maar die hebben dan verschillende configuraties met hoeveel ze mogen verbruiken en hoe snel de kloksnelheid staat ingesteld. En daar zal nog wel wat verschil in zitten dat NVIDIA de chips die het snelste klokken of zo, dat weer wat betere chips zijn. Maar hoeveel daadwerkelijk verschillen het zijn, dat durf ik niet te zeggen. Misschien heeft Thomas daar een idee van. Maar in ieder geval, als je zo'n laptop koopt, dan moet je een beetje gokken van wat er precies in zit. Want op de doos staat wel 360 of 3070 of 3080, maar dat kan er nog van alles zijn.
En hoe groot zijn die verschillen dan? Dus ik koop een, laten we zeggen, op dit moment, ik heb heel erg mazzel en ik koop een laptop met een 3080 erin. Ik heb ergens eentje kunnen vinden. En jij koopt ook een laptop met een 3080 en die zitten allebei aan het uiteinde van die mm-hmm. lijst die we gepubliceerd hebben. Ja. Hoe groot zijn die verschillen?
Nou, het verschil is dat jij hebt een redelijk grote laptop gekocht en er zit de allerkrachtigste variant in en die mag maximaal 150 watt gebruiken. Met Boost kan daar nog 15 watt extra bij, dus 165 watt. Nou ja, dat is kan je er redelijk wat stroom doorheen jagen en dan kan je...
Krijg je een warme schoot van met het weer.
Dat zeker, maar dan kan je wel lekker hoge framerates halen. En ik heb een wat dunnere laptop gekocht. Op die doos staat ook dat er een 3080 in zit. Er staat verder niks anders dan op jouw doos, alleen RTX 3080. Maar mijn versie verbruikt maar 80 watt.
Je hebt een hele dikke prop in je uitlaat.
Ja,
zeker. En ik niet.
Ja. Ja. Mijn laptop wordt een stuk minder warm, maar hij draait ook een stuk minder hard.
Maar is dat zo nieuw? Ik bedoel het feit dat we weten dat CPU's in laptops ook anders geconfigureerd worden en dat de ene 15 watt er mag stiekem 25 watt verbruiken en de andere echt alleen maar 15. Dus hoe nieuw is dit?
Klopt. Dus het is een beetje eigenlijk iets wat al jarenlang bestaat. Het ligt nu wat extra onder de aandacht omdat die lijst naar buiten kwam, denk ik. Dan wordt het opeens wel heel erg duidelijk dat er zoveel verschillen zijn. Maar het belangrijkste verschil is dat je bij de vorige generatie had je de 2080 en daar had je dan de Max-Q versie van. Nou, het klinkt, Max, dat zal wel sneller zijn, maar nee, Max-Q, dat was dan de zuinige variant. Dus als je dat dan in de naam zag, dan wist je van, oké, dit is een dezelfde videokaart, maar een zuinige variant, dus die verbruikt minder. Nou ja, die zal dus ook wel wat minder snel zijn. En nu zegt NVIDIA, Max-Q, dat is we zijn nu bij de derde generatie van Max-Q, en die naam gebruiken we nu voor een verzameling van technieken en niet meer als een achtervoegsel bij de videokaart. Dus een 3080 Max-Q is nu gewoon een 3080. Dus er zit geen verschil meer in die naam. En dus als consument heb je dan eigenlijk gewoon geen idee wat je koopt als je in de mediamarkt staat en er staan een paar laptops met een 3080. Dan kun je niet meer in een oogopslag zien of dat een snelle of een zuinige variant is.
En sterker nog, het zou kunnen zijn dat een 3070 die helemaal vrijgelaten wordt qua TDP... Ja. Versus een ingeperkte 3080, dat je 3070 laptop sneller is.
Zeker, in de praktijk kan dat makkelijk. Dat zie je nu ook al met de resultaten. En dat verbruik loopt zo uiteen dat de langzaamste 3080, nou ja, die kan 80 watt verbruiken. Terwijl een 3060 in de maximale configuratie rond de 120 watt zit, geloof ik. Wil niet per se zeggen dat die 3060 dan sneller is, want die 3080 is wel een grotere chip, meer geheugen, meer rekeneenheden. Maar die verschillen gaan gewoon heel klein zijn en ja, heel onvoorspelbaar zijn. Dus je kan gewoon niet zien aan de hand van de videokaart wat je kan verwachten. Want als jij voor je PC een videokaart koopt, dan weet je wel als je een 3060 koopt dat die langzamer is dan een 3070. En als je een 3080 koopt dat die het snelste is. Maar bij laptops is dat gewoon niet zo.
En als het idee is dat het in de basis dezelfde hardware is, Is dit dan iets wat gebruikers zijn er al... gaan we BIOS'en flashen? Gaan we BIOS'en unlocken? Gaan we er gewoon zeggen, weet je wat, dan gaat die accu maar heel snel leeg?
Nou, dat wil je niet, want het gaat vooral om de koelcapaciteit van je laptop. En zo'n behuizing heeft gewoon letterlijk een koelcapaciteit in een aantal watt. Dus die behuizing en de koeling die erin zit, de ventilatoren en de heatsinks, die kunnen bijvoorbeeld 100 watt aan maximaal. Nou, dat kun je dan gaan verdelen over de videokaart en de processor. Maar dat is zeg maar je koelbudget. En als je een dikke laptop bouwt, dan kan je natuurlijk het koelbudget vergroten. Dan kan je dikkere heatsinks instoppen, zit er meer lucht uitlaten in, dus kan die ook meer warmte afvoeren. Maar dus je wil ook niet een dunne laptop met een langzame RTX 3080, die wil je niet heel erg gaan opvoeren en daar 150, 160 watt doorheen jagen, want dat gaat in de fik vliegen. Dat
is smelt, niet... smelt ja. Mijn notebook. Oké, duidelijk. Hoe gaat NVIDIA dit voor ons oplossen?
Nou ja, dit begon met NVIDIA. Die zei van, nou ja, we sporen fabrikanten aan om duidelijk te maken wat er precies in je laptop zit. Dus dan zou de fabrikant zou dan moeten zeggen welk model precies is. In de praktijk gebeurde dat niet. Fabrikanten konden gewoon een laptop aan en zeggen doodleuk, hey, er zit een 3080 in. Ga je naar de website en dan zoek je dat op en dan staat er 3080. En dan weet je dus heel weinig, want het kunnen 11 verschillende varianten zijn. Daar hebben een aantal websites wel wat commentaar op gehad. Ik heb daar ook 2 weken eigenlijk met allemaal fabrikanten gepraat en gevraagd van, gaan jullie dat duidelijk maken? Willen jullie dat duidelijk maken? Asus heeft toen heel snel gezegd, hier heb je een lijst, het staat precies op wat overal in zit. Nou, superhandig, hebben ze ook op de website gezet. Goeie voorbeeld, zo zou het moeten. MSI die heeft een YouTube video gemaakt waarin ze even op de, zeg maar, de ophef ingingen en dan een tabel lieten zien van, nou ja, in deze serie zit dit, in die serie zit dat, maar we gaan dit niet op de website zetten, want dat is lastig, want voor elk land hebben we verschillende modellen, voor elke winkel hebben we andere modellen en dit klopt wel, maar misschien niet altijd. Dus ja, alleen als je toevallig de YouTube video gezien hebt, weet je wat er aan de hand was. Dus dat was eigenlijk een hele onwenselijke situatie. En uiteindelijk heeft NVIDIA toen plotseling op een zaterdag gezegd van, oké, het is verplicht voor fabrikanten dat ze op de specificatiepagina precies zetten wat erin zit. Dat is goed
en
nieuws.
En dat is dus het wattage erbij?
Ja, ze moeten het wattage erbij zetten en ook de maximale boostklok. Ik vind die kloksnelheid vind ik zelf niet zo heel interessant. Want dan kom je weer bij de NVIDIA-kloksnelheden. Er staat iets op de doos, maar in de praktijk boost dat alle kanten op. Maar je weet gewoon natuurlijk, als je een 150 watt versie hebt, die gaat veel sneller zijn of kan veel sneller zijn dan een 80 watt versie. Dus dat is wel duidelijk. Alleen, ja, een fabrikant moet dit ergens op een specificatiepagina op een website zetten. Het is nog steeds niet zo dat dat heel duidelijk is, denk ik, voor consumenten als je in de Pricewatch kijkt of ergens. We hebben trouwens wel, naar aanleiding van al deze problemen, hebben in de Pricewatch hebben we nu een filter gemaakt. Kun je op het TGP filteren, dat is de Total Graphics Power. En daar kun je dus nu gewoon zien, ook in de Pricewatch kan je als filter aangeven en dan kun je de videokaart zien en de TGP. Dus dan kan je meteen zien of er een snelle of een langzame in zit. Als die fabrikanten dat ook daadwerkelijk gaan doorgeven.
Ja, nou, dat vind ik toch wel...
Hele verbetering.
Ik had het gezien inderdaad. Om naar onszelf heel erg op de borst te kloppen, maar toch een beetje. Ik bedoel...
Ik vind dat ook wel een beetje onze verantwoordelijkheid inderdaad. Alleen dat is ook wel de frustratie. Want ja, weet je, de NVIDIA zegt wel, ja, we geven nu meer informatie dan ooit. Want je kan in de driver kan je nu zien wat je kan en wat dan ook. Maar ja...
Ja, na aanschaf dus.
Precies.
Ja, die nu een laptop wil kopen zegt, hey, dit is een tof ding, er zit een 3080 in. Die moet dus inderdaad weten dat of ik moet benchmarks gaan opzoeken, of ik moet dus die wattages gaan achterhalen. Dan moet ik een idee hebben wat dat betekent. Ik bedoel, je legt heel veel verantwoordelijkheid bij die koper neer om zichzelf te informeren. Dat die door hoepels moet springen.
Ja, kijk, die Max-Q-aanduiding. Er waren natuurlijk bij de vorige generatie waren er ook meer variaties dan twee. Want je kan natuurlijk zeggen 2080 en 2080 Max-Q. Dus er zijn twee varianten. Er waren er ook wel wat meer variaties. Maar in ieder geval wist je toen duidelijk van, oké, dit is of een zuinige of een snelle. En ik denk dat ze, ja, die Max-Q-uitduiding was bedoeld als een soort van, dit is maximaal, dit is dat de Max-Q uit de ruimtevaart, dat je dan het moment hebt tussen de kracht en de snelheid, een soort optimale verhouding. Dus dat heel fancy woord voor bedacht, maar dat is natuurlijk wel synoniem geworden voor een langzamere versie. En ik denk dat ze dat zelf niet zo prettig vonden voor hun marketing. Hebben ze het nooit zo gezegd, dus dat is een aanname van mijn kant.
Ik denk dat dat echt onwijs waar is. Ik denk ook de manier waarop deze situatie is ontstaan is, NVIDIA zegt wel dat ze het beste voor hebben met de consument. Fabrikanten zeggen wel dat ze het beste voor hebben met de consument. Geen van beide partijen heeft er iets aan als dit bekend raakt. Dus voor fabrikanten is het goed als een consument denkt, hey, een RTX 3080, dat is synoniem voor de beste gaming videokaart die ik kan krijgen. Ik koop een laptop met een 3080. En voor Nvidia is het goed als fabrikanten juist bij hen in de rij staan, omdat fabrikanten een laptop met een 3080 willen maken, omdat consumenten denken dat een 3080 per definitie snel is. Dus ze kunnen dit wel zeggen, dit is alleen maar veranderd door de backlash vanuit media en vanuit de community. En ik kan me niet voorstellen dat dit per ongeluk op deze manier zo gegroeid is. Er is gewoon voor allebei een duidelijk belang voor, ja, eigenlijk gewoon zoveel mogelijk verwarring hierover. Of het in de praktijk nu heel veel uitmaakt, waarschijnlijk niet, want je koop toch de eerste 3080 laptop die je kan vinden, want ja, je hebt geen keuze. Ja. Maar nee, ik had de spin die ze hier aangeven van wij zijn goed voor de consument, kijk ons eens, die vind ik echt mega onterecht, want zo was dit absoluut niet bedoeld.
Nee, punt. Vind ik het mooi om daar af te sluiten. Hey, als we het dan toch hebben over videokaarten die je niet kan kopen, Thomas, jij bent nog bezig met een leuke head-to-head.
Nou, ik niet, maar mijn collega Reinoud, om precies te zijn. Ja, die is bezig met een head-to-head van RX 6800 XT videokaarten. Die zijn inderdaad nog wel echt een maatje slechter leverbaar dan de concurrentie van Nvidia. Maar dat was eigenlijk voor ons wel leuk, want normaal gesproken hebben we natuurlijk een roundup waar al snel 5, 6, 7 kaarten in zitten. Nou, dan moet je wat meer hoog over naar die producten kijken. Dit keer hadden we er met veel pijn en moeite 2 bij elkaar kunnen krijgen. Dus inclusief de referentiekaart zijn het er 3. Maar dat gaf ons wel de ruimte om eens wat dieper op die kaarten in te gaan. Dus we hebben ze helemaal opengeschroefd. Dat mag ook niet altijd met videokaarten die we te leen krijgen. Maar in dit geval mocht dat wel. Dus we hebben foto's van hoe de cooler er van binnen uitziet. Hoe die helemaal werkt. Hoe de PCB's eruit zien. Daar hebben we een analyse van gemaakt. Wat voor componenten daarop zitten. Voor de stroomvoorziening en et cetera. Dus ja, we gaan een keer wat dieper in op die producten. En ik denk dat wel heel leuk wordt om te lezen.
Tof. Dan heb ik persoonlijk ook nog weer eens wat gedaan. Dus laat ik dat ook maar even pluggen. Ik heb onlangs gesproken met Paulus Schoutsen. Dat is de oprichter, de founder en nog steeds de, zoals ze dat in die open source termen af te noemen, de Benevolent Dictator for Life van Home Assistant. Dat is een populair open source pakket om je huis mee te automatiseren. Dus dat interview ben ik aan het uitwerken. Dus ergens volgende week komt dat ook op de site. En dan gaan we het hebben over een beetje hoe Home Assistant van een soort hobbyproject van ik wil mijn Philips Hue-lampen aansturen, is uitgegroeid tot volgens mij het op één na meest actieve op Python gebaseerde project op heel GitHub, op de hele wereld, zeg maar. Dus dat is wel een interessant en leuk verhaal van iemand uit Nederland, wat we toch altijd leuk vinden als het een Nederlands tintje heeft.
Benieuwd.
Alright, dan rond ik me af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, dan kan dat via de comments of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.